Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met Katja Mater. Katja's werk draait om tijd, over de vele manieren waarop we naar tijd kunnen kijken, over onze beleving ervan en over hoe tijd geconstrueerd wordt. Soms verwijst Katja concreet naar die constructie, zoals in de gefragmenteerde, getekende klokken die onderdeel zijn van de tentoonstelling What Cannot Be Held, hedendaagse stemmen uit de Belgische kunst, nu te zien in de brakke grond in Amsterdam. Ze lijken uiteen te zijn gevallen en de cijfers zitten niet meer op hun plek of zijn gespiegeld. Katja werkt vaak met fotografie en video op een manier waarop de specifieke omstandigheden van die media onderdeel worden van het werk. Voor de tentoonstelling Light on Things, de programmering van het Centraal Museum in Landhuis Oud-Amelisweert, bouwde Katja een camera obscura die een beeld van de omringende omgeving op het behang van de tentoonstellingswanden projecteerde. En ook daar te zien de video Cumulus, waarin de camera een uur lang schuift langs een rij opengeslagen boeken, waarop steeds een foto van een hemel te zien is. Als een wat onbeholpen film verandert het beeld van de lucht, afbeelding voor afbeelding, te traag en haperig voor een echte filmische illusie, maar toch in staat om een narratief tot stand te brengen. Bij een fascinatie voor tijd hoort ook het aflopen van tijd als een leven ophoudt. When Things Fall Apart is een tweekanaals video-installatie van 16 mm beelden, gemaakt in die periode nadat Katja's vader overleed en voor de dood van Katja's moeder. Op het linkerscherm glijdt de camera over handgeschreven teksten, bezwerende woorden om met de schok van de dood om te gaan. Op het rechterscherm zijn filmbeelden van lucht te zien, met daarvoor collages en tekeningen in de vorm van hemellichamen. En dan is er ook nog de tentoonstelling No Longer, Not Yet in het Fotomuseum in Antwerpen, waar Katja reageert op de fotografische collectie van meer dan 4 miljoen objecten, beelden die niet meer het moment zijn waarop ze zijn geschoten en bewaard worden voor een toekomst die er nog niet is. Welkom Katja, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Je werk gaat over tijd, natuurlijk niet alleen maar, niet uitsluitend, maar toch wel een rode draad, zouden we kunnen zeggen. Hoe begon je fascinatie met tijd?
Ja, ik denk dat mijn fascinatie voor tijd is ontstaan uit mijn fascinatie voor fotografie. Dat ik eigenlijk via verschillende media, schilderen, installatie, performance en op een gegeven moment een beetje echt letterlijk gevallen ben op de fotografie. Zo. De fotografie is natuurlijk totaal verwoven met de tijd. De tijd is
tijd
aan
grijpen,
de basis.
Vastleggen.
Ja, vastleggen en vasthouden. Maar ook teruggaan naar een bepaald moment in de tijd. En ook ergens misschien ons begrip van tijd vind ik heel speciaal in relatie tot de fotografie en hoe we naar beelden kijken en hoe we naar het verleden en het heden kijken in relatie tot het vasthouden.
Met een groot vertrouwen, zou ik denken. Als we een beeld zien uit het verleden, een oude foto, dan denken we dan was het zo.
Ja, tuurlijk.
Op het moment stellen we daar weinig vragen bij.
Ja, exact. En dat is denk ik ook een van de dingen waar ik vrij snel ook me aangetrokken tot voelde, tot het idee van hoeveel vertrouwen we inderdaad hebben in het medium, wat we bijna ervaren als een soort transparant ding. We kunnen inderdaad benoemen, kijk, dat is toen gebeurd of daar was ik bij en jij was daar ook. Maar tegelijkertijd is het ook iets heel anders. Het is niet menselijke waarneming, het is een optisch medium, wat soms ook echt totaal anders zich heel anders gedraagt dan de menselijke ogen en de menselijke waarneming. En daarbij en daarmee ook een ander soort realiteit soms kan zichtbaar maken.
Ja, het is een vertaling. En we vragen ons niet af waar die vertaling eigenlijk naartoe gaat of hoe die tot stand komt.
Mm-hmm.
Of misschien zit daar een mooi grijs gebied waar jouw werken zich afspelen.
Ja, het is vaak, zeg ik dat, als je de menselijke waarneming en de fotografie op elkaar zou leggen als een soort sandwich, dan zijn er een heleboel stukken die overlappen. Maar er zijn ook een hele aantal plekken die niet overlappen. En dat is denk ik waar ik me aangetrokken tot voel.
Ja, en wat zijn dat? Heb je daar een voorbeeld van? Van wat flapt er buiten, zeg maar, onze menselijke waarneming?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel manieren. Dat kan je op een hele technische manier bekijken. Als ik een beeld, bijvoorbeeld, ik gebruik heel veel multiple exposure in mijn films en in mijn fotografie, waarbij je eigenlijk nog steeds de realiteit of gebruikt. Maar je bouwt eigenlijk een beeld op in de camera. Waardoor als je multiple exposure, verschillende momenten over elkaar, verschillende momenten in de tijd combineert, kijk je nog steeds naar verschillende momenten in de tijd. Maar er wordt een ander beeld opgebouwd. Ja. En de camera wordt daarbij eigenlijk ook een andere speler, denk ik. Krijgt een hele andere functie.
En hoe zou je dat verwoorden? Waar zijn we dan beland? In wat voor... Op wat voor plek?
Ja, wat voor plek?
of zie je het niet in termen van plek? Ja, dat is inderdaad...
Ja.
Het is abstract natuurlijk, dus je kunt er ook voor kiezen welk systeem je wil, maar...
Ja, het is bijna iets wat soort van zweeft naast de echte...
Ja.
De waarneembare dingen. Want ik denk dat er... Ik bedoel, bijvoorbeeld dieren hebben ook een hele andere soort... Heel veel dieren hebben ook een ander soort waarneming. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop we niet kijken naar de realiteit, omdat onze ogen op een bepaalde manier functioneren. Mm-hmm. Dus op het moment dat je een camera op een andere manier gebruikt, worden er ook andere dingen zichtbaar. En dat betekent niet dat die dingen niet waar zijn of echt zijn. Het is wel alleen dat wij ze niet kunnen zien misschien.
Dus inderdaad, je betrapt misschien verschillende werkelijkheden buiten ons bestaande kader eigenlijk.
Mm.
Die grijze gebieden, daar ben je in geïnteresseerd.
Ja.
En als we het hebben over tijd, op hoeveel manieren begrijp jij tijd? Want we hebben gewoon de kloktijd natuurlijk, die kennen we allemaal.
Ja.
Maar in je werk eigenlijk kom ik een hele waaier aan tijdsbegrippen tegen.
Ja, je hebt natuurlijk de fotografische tijd, de kloktijd, of kapitalistische tijd. De tijd waar we ons allemaal toe verhouden met name. Maar je hebt natuurlijk ook...
Wat is dat, de 8-uurige werkdag bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld.
En zomervakanties.
Opstaan.
En
opstaan. Ja. Nee, maar natuurlijk gewoon de systeemtijd eigenlijk.
Ja.
Dus hoe onze agenda's en klokken en telefoons zich naar gedragen. En wat eigenlijk ook een constructie is, omdat je hebt ook, je hebt eigenlijk de zonnetijd oorspronkelijk... het moment dat wij zeggen noon of 12 uur 's middags, dan zou de zon recht boven ons moeten staan. Maar als het hier noon is, dan is dat niet exact zo. Want dat is vanwege de tijdzone zit daar gewoon een grote verschuiving in. Dus de oorsprong van onze, hoe we de tijd benoemen, is ook niet echt precies hoe we hem gebruiken. En denk dat het goed is om daar ook af en toe terug bij stil te staan.
En je zei net ook fotografische tijd. Wat versta je daaronder?
Ja, dus ook dat is misschien wat ik daarvoor benoemde. Zo, de manier waarop je de wereld er anders uitziet als je de fotografische tijd anders gebruikt. Dus fotografie kan ook dingen zichtbaar maken. Zo een beetje bijvoorbeeld hoe het is heel belangrijk geweest in wetenschap. En bijvoorbeeld Muybridge die erachter het aantoonde dat een paard niet met alle benen van de grond is. Super simpel, maar op heel veel manieren is dat natuurlijk op ingezet geweest in de wetenschap. Nu is dat allemaal, nemen we dat voor lief, maar er zijn momenten geweest dat mindblowing. En ik denk dat nog steeds wel.
En dan gaat het ook over de kracht van dus fotografie om momenten stil te zetten eigenlijk. Want je refereert inderdaad aan een galopperend paard.
Ja, of juist te bewegen. Houding. Ja, mm-hmm. of bijvoorbeeld als je een waterval met een lange sluitertijd fotografeert, dan ziet die er ook heel anders uit. Ja, ik weet niet, dat is misschien dat idee van de sluitertijd in relatie tot een beeld is denk ik interessant. Dat zijn allemaal hele concrete dingen.
Ja. Kosmische tijd kwam ik ook tegen.
Mm-hmm.
Wat versta je daaronder?
Ja, dat is misschien gewoon de kosmische tijd, de manier waarop we ons bewust blijven af en toe hoe snel de aarde draait en de bigger picture. De kosmos.
De eeuwen als het ware, of wat nog veel grotere tijds.
Ja, precies. Ook het idee van, we hebben het nu over de fotografie, die is eigenlijk nog helemaal niet zo oud, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ik bedoel, hoe dingen zich in de toekomst gedragen of in het verleden.
Ja, dat zijn allemaal splintertjes in kosmische tijd, bedoel je eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja. Als we naar de brakke grond gaan, daar is nu de tentoonstelling te zien, What Cannot Be Held, hedendaagse stemmen uit de Belgische kunst.
Mm-hmm.
Daar zit een aantal klokwerken van jou te zien. Wat gebeurt daar met die klokken? Want ze zijn gefragmenteerd, ze zijn gespiegeld, ze zijn half uit elkaar gevallen.
Ja,
het is er aan
zijn ontregelde klokken.
Ze zijn ontregeld, ja.
Ja, het is een serie die heet Time is an Arrow Error. En die zijn eigenlijk... Ja, het is een serie van 79 klokken, waarvan er in de brakke grond, ik denk nu, ja, een aantal vijf of zes te zien zijn. En ze zijn eigenlijk ontstaan tussen maart en mei 2020.
Toen de wereld in lockdown was.
Toen wij allemaal ook
heel andere verbanden waren, inderdaad.
Ja, en ook de tijd op een hele andere manier opeens belangrijk geworden is. Ik denk dat... ja, dus ook dat idee van de kloktijd misschien een beetje tot stilstand is gekomen. En ik heb toen mijn studio naar mijn appartement verhuisd. En ik ben dan eigenlijk als een soort houvast ook zelf klokken gaan maken. Dus die beelden zijn eigenlijk steeds, die ontstaan eigenlijk steeds uit twee keer een halve klok. Dus ik fotografeer... En schilder.
Het is niet alleen tekening inderdaad. Ja.
Nee, dus het zijn eigenlijk dus multiple exposed beelden opgebouwd in de camera van een halve klok. Waarbij de informatie eigenlijk steeds heen en weer beweegt. Dus ik teken aan de klok en ik fotografeer op twee verschillende negatieven, waarbij op het moment van het afdrukken ik een van beide spiegel, waardoor er terug een klok ontstaat.
Ja, de cirkel weer terug is.
De cirkel is terug, ja. Ja.
En tegelijkertijd liggen de cijfers uit in verband. Aan alles voel je, er is iets niet in de haak, of in ieder geval het klopt niet zoals wij het kennen.
Mm-hmm.
Sluit het aan bij het gevoel wat je toen had, van wat Heb jij dan ook een soort van voelsprieten voor die tijd? Of ben je altijd bezig met hoe die tijd functioneert?
Hmm.
Misschien nu, tussen aanhalingstekens, normaler dan toen?
Ja. Ja, nee, ik had op dat moment al één klok gemaakt. Ik denk een half jaar eerder. Zonder daar heel erg mee verder te gaan. En op dat moment was het heel helder. Oké, ik wil hier iets mee. Ook omdat het natuurlijk wel een systeem is en een bepaald houvast geeft ook. En in de manier waarop ik het gemaakt heb, zijn ook redelijk systematische manier van werken. Want ik ga eigenlijk steeds heen en weer tussen de twee negatieven. Een 1 wordt een 2, een 3 wordt een 8, een 4 wordt een 7. Alle cijfers vloeien eigenlijk steeds in elkaar over.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat op dat moment voor mij een belangrijke geste was.
Heb je er elke dag één gemaakt?
Ongeveer.
Gedurende een periode,
ja, ik heb ze ongeveer één per dag gemaakt, ja.
Dus ook in die zin was het een houvast, was het een soort regelmaat?
Het werd mijn dagelijkse... Ik had zoiets van, oké, dat ga ik nu doen.
Want dat klinkt een beetje alsof we dat nodig hebben. Ik denk dat het heel herkenbaar is namelijk. Iets doen, iets maken en een regelmaat hebben. Om niet gewoon gek te worden of om geen grip te verliezen. Dat is natuurlijk ook een aspect van die tijd.
Ja, totaal. Terwijl de beelden zelf ook steeds gekker werden misschien. Dus, ja.
Kun je dat eens omschrijven? Heb je er eentje, want je hebt het boekje nu voor je liggen. Is er eentje van je denkt, nou, dit zit richting het einde?
Ah ja, de echt totale... Ja, maar op een gegeven moment werden het nog maar alleen pijlen en geen cijfers meer. Of liepen de Romeinse cijfers en de...
Dat de error echt is toegeslagen.
De totale error, dus... Ja, het is niet één die het meest ontregelt. Ik denk, het is ook de serie en de veelheid van de beelden die... Ja, klokachtige noem ik ze ook, niet klokken.
Ja. Heeft dit nog, wat jou betreft, die coronareferentie, of zijn het gewoon werken aan zich?
Ja, het zijn werken aan zich.
Ja.
Ik denk, ze staan op hun eigen benen.
Ja.
Ze hebben gewoon hun oorsprong in dat moment. Ja.
En kun je nog iets vertellen inderdaad over die technische spiegeling? Want waarom heb je gekozen voor die helften? Waarom is dat het uitgangspunt geworden?
Hmm. Ja. Ja, dat is misschien een beetje gebeurd. Dat is voor een stuk ook hoe ik op dat moment aan denk. Maar ik denk dat er wel... Ik werk wel vaak met een soort twee componenten of diptieken of elementen die elkaar versterken en of met elkaar samen een relatie aangaan. Dus dat idee van die twee zijden is dat komt eigenlijk op veel plekken terug.
Ja.
Ja, en ja, de twee helften van de klok is misschien... Ja, ik kan dit stukje tekst voorlezen wat er wordt geschreven.
In het boek?
Ja. Two clock faces are staring at each other. They are two sides of one thing, as different as they are the same. Moving as two bodies revolving around each other in a tender embrace. A kiss made of time in time. Mirrored shapeshifters, their hour numbers climbing on each other's shoulders. Running up against the limits of their own usefulness, clock-likeness.
Dus het gaat eigenlijk ook over de klok als een entiteit, bijna. He, dus de onderlinge delen die zich tot elkaar verhouden.
Ja, ja, natuurlijk. En klokken hebben ook de twee wijzers. We hebben ook...
Het zijn personages eigenlijk geworden, dat als je het zo bekijkt.
Ja, ja zeker. Ja.
Ook interessante manier om naar te kijken is een recent werk wat je hebt gemaakt. De klok getekend op Google Maps, zeggen we maar even, de landkaart, hè, de cirkelvorm. En alle wijzers die staan beneden op de grond. Maar dat zijn al bestaande cijfers. Dus die staan bijvoorbeeld op een verkeersbord of het zijn huisnummers of een graffiti tag op de muur. Mm-hmm. En daar heb je dan een stok boven gemaakt zodat die als zonnewijzer fungeren. Staat bijvoorbeeld een 6 in graffiti, als ik me goed herinner, op de muur. Als het 6 uur is, dan laat die zonnewijzer zien dat het 6 uur is.
Ja.
Een hele mooie gebaar eigenlijk. Hoe kom je daarbij?
Ja, dat is dus een werk dat heet Hic est tum ora. Dus hier is uw uur.
Ja.
Eigenlijk een soort aanbieding voor een plek. Dat is een werk wat ontstaan is in Buda, wat een buurt is eigenlijk tussen Brussel, Machelen en Vilvoorde. En ik was uitgenodigd vorig jaar om daar een werk te maken. In een publieke ruimte. En ik had dat nog niet eerder gedaan, maar toen ik daar rondliep, het is een gekke buurt, eigenlijk heel industrieel, maar ook heel belangrijk. Er zijn heel veel dingen die de stad uitgeduwd worden, maar wel redelijk essentieel zijn voor de stad. Dus de afvalverwerking, staalfabrieken, waterzuivering, maar ook de opslag van straatmeubilair. Maar tegelijkertijd is er ook dus veel industrie. Maar er zijn ook nog stukken waar mensen wonen. En er is een school. Er is een gevangenis. Er is veel leven. Mm. Maar het is een soort gekke tussenplek op een bepaalde manier. Er is ook heel veel water. En toen ik dus daar gevraagd werd om daar een werk te maken, was dat een van de dingen die me heel erg opviel. Ook de manier waarop die plek zich gedroeg ten opzichte van de kapitalistische tijd dan. Dus de mensen die daar aan het werk zijn. Het systeem wat daar gedragen wordt door de infrastructuur. En de hoeveelheid cijfers die eigenlijk al aanwezig waren in de buurt. Dus de loading dock cijfers over. Je hebt altijd een hele grote cijfers. En ja, dus mijn idee was eigenlijk, ik ga die hele buurt als een soort clock body zien. Of het idee van een exploded view van een klok. En dus verspreid over die buurt is er, zijn er 2 negens, 2 keer 9 uur 's ochtends. En dan 1 uur 's middags, 2 uur 's middags en 4 uur 's middags. En ik had er nog meer aangevraagd, maar we hebben niet alle vergunningen gekregen. En sommige, ja, en het zijn allemaal zonnewijzers die, dus door eigenlijk die cijfers die al in de buurt aanwezig waren, een tweede job eigenlijk te geven, creëerde ik eigenlijk een klok die verspreid is over, dus individuele hour lines, uurlijnen eigenlijk. Dus ja. Elk cijfer heeft maar 1 uur wat het aangeeft. En op die manier kun je het eigenlijk zien als een klok.
En daarmee ook als een gebied. Daarmee leg je ook echt een structuur op die plek.
Ja.
Die wat in-between plek, zoals je hem omschrijft, die heeft ineens een functie gekregen. Of er is een net overheen gegooid.
Ja. Ja,
het is een gebied geworden.
Ja, precies. Het is, het is een soort onzichtbaar. Of ja, het is zichtbaar en onzichtbaar. Was, ja. Ik weet niet. Ja.
Mooie structuur, zoals tijd dat natuurlijk ook is. Mm-hmm. When Things Fall Apart wilde ik het graag over hebben. Een 2-kanaals video-installatie. Gaat ook over tijd. Links teksten die je schreef voordat je moeder overleed. En nadat je vader net overleden was. Bezwerende teksten als niet versnellen. Gewoon kalm blijven. You can be flowing in time. En dan weer rechts een 30 minuten collages van hemellichamen, manen, planeten en gefilmde luchten daarachter.
Ja.
Wat deed deze fase in jouw leven met jouw ervaring van tijd?
Ja, dat was eigenlijk heel belangrijk. Ik was, ik denk dat mensen die hele vroege rouw meegemaakt hebben, die dat misschien wel herkennen. Of ook dat eigenlijk alles bijna ook tot stilstand komt. En dat je je soort van in het absolute heden bevindt opeens. En dat een heleboel dingen wegvallen. Ook als er een timed death is. Dus iemand waarvan je weet dat die gaat binnenkort overlijden. Ga je ook aftellen. Nog zoveel, of tenminste, ik ging aftellen. Zoveel dagen, zoveel uren. Tot en met de minuten. Ik werd me opeens op een hele andere manier bewust van de tijd voor een overlijden en ook daarna. Van hoezo, nu is het 2 dagen en nu is het 1 week en nu is het 1,5 maand. En ja, ik weet niet. Ik denk wel dat dat een heel ander besef van tijd in mij aanwakkerde, wat ik nog niet op die manier gevoeld had. En op dat moment was ik, ja, kon ik ook alleen maar dat doen. Een soort in het absolute heden zijn. Dat was ook het meest troostend.
Wat betekent dat? Kun je dat nog eens wat meer kleuring geven? Want ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt.
Mm.
Dus iets drukt zo hard op je dat het enige waar je aan kan denken is dit moment. Hoe voelt dat verder? Want ergens moet dat ook fascinerend zijn als tijd je werk is. Ik kan me voorstellen dat verdriet misschien, nou ja, dat kan alles overnemen. Maar misschien is er nog een klein stemmetje achter in je hoofd dat zegt, hey, wat er nu gebeurt is ook wel fascinerend. Of was dat dan niet?
Nee, dat was het niet eigenlijk. Nee, ik denk dat ik echt gewoon alleen maar was. En ik was ook niet, ik was geen werk aan het maken. Of ik was niet bezig met te bestaan als kunstenaar, maar ik was gewoon bezig met alleen maar bestaan. Mm. Maar ik denk wel dat doordat ik zo, er zijn een aantal dingen die ik gedaan heb om mezelf te troosten en omdat ik iemand ben die beelden maakt en omdat ik iemand ben die beeldend werkt, denk ik dat dat uiteindelijk, dat er voor mij ook een soort troost daarin was. Dus bijvoorbeeld helemaal aan het begin heb ik, wat ik zei, ik probeerde heel erg in het nu te zijn door bijvoorbeeld gewoon naar de luchten te kijken. Dat was heel troostend. Gewoon naar buiten, naar de lucht. En de dingen waar je normaal bijna niet naar kijkt. En dat helpt heel goed om gewoon soort, ja, de dingen bewegen wel, maar redelijk niet zo heftig. En het is ook, dat is misschien weer dat idee van kosmische tijd. Zo, dingen zijn veel groter dan jij. Het is niet, je bent nu op die plek beland, maar de zon komt gewoon op en de wolken gaan gewoon drijven gewoon voorbij. En dat, ja, voor mij was dat heel prettig. Ja, en ik denk dat ik een aantal dingen op dat moment gedaan heb waarvan ik niet helemaal niet van plan was om er een werk van te maken. Maar dus zoals ik ben bijna een soort transcriptie gaan schrijven van alles wat er op dat moment gebeurde. Gewoon ook omdat ik zo bewust was van dit is een heel bizar moment en ik wil dat ook niet vergeten. Dus dat begon misschien op een heel praktische manier van, nou ja, wat heeft de arts gezegd of zo, dat je dat opschrijft. Maar op een gegeven moment was ik ook gewoon een transcriptie aan het schrijven van de hele, ja, alles en de hele periode. Dus ook misschien stukken van mijn conversaties met mijn moeder, maar ook conversatie met de arts, maar ook conversatie met de doula. Dus ik heb gewerkt met een def-doula, die heeft mij ondersteund in het overlijden van mijn beide ouders. En
is het een soort rouwcoach, zou je het zo kunnen noemen?
Ja, een soort rouwcoach, ja, inderdaad. En dat was daar zijn ook veel gesprekken die ik ook eigenlijk letterlijk, of niet letterlijk, maar waar ik stukken van opgeschreven heb. Gewoon, ja, en op een gegeven moment ben ik dus ook de luchten gaan filmen, naast alleen maar te kijken. Ook met multiple exposure. Dus door filters heen te filmen, ben ik eigenlijk collages gaan maken van één dag. En de beelden die ik gebruikte zijn eigenlijk, ja, die hemellichamen of het idee van dat kosmische. Dus eigenlijk verschillende beelden uit de geschiedenis. Verschillende concepten van de mens over de hemel eigenlijk. En niet op een religieuze manier, helemaal niet. Maar gewoon, ik was daar gewoon, ja, er zijn natuurlijk verschillende van voor de jaartelling nog. En daarna heel veel verschillende versies van hoe mensen dachten dat het in elkaar zat.
Ja.
En dat ben ik eigenlijk als een soort leidraad genomen om dan vervolgens eigenlijk beelden op te bouwen van één dag. Dus waarbij je dan een stukje heel bewolkt of blauwe lucht. Dus je krijgt eigenlijk een geconstrueerd beeld. Eigenlijk een beeld van een dag die ook verwijst, waarbij er nog steeds van alles beweegt. Want de wolken bewegen, er komen vogels voorbij. Een gelaagd beeld eigenlijk.
Ja, en in de installatie schakelen we steeds van scherm.
Mm-hmm.
Dus we schakelen ook misschien een beetje naar dat onontkoombare nu, mm-hmm. wat zwaar drukt.
Ja.
In die woorden, we zitten dicht op het papier.
Ja.
Soms is het niet helemaal scherp.
Ja.
Dus er is van alles aan de hand. En dan schakelen we weer over naar die kosmische tijd.
Ja, exact. Je wordt eigenlijk door de tekst heen geduwd bijna door mij. Want ik film die notebooks, die geselecteerde teksten, die film ik met de macrolens. Dus je zit heel dichtbij. Je leest per letter eigenlijk. En je moet mee. En je kan misschien ook niet alles vatten. Maar zo voelt het misschien ook.
Ja.
Je kan niet alles vatten. En tegelijkertijd, doordat je tussen die twee 16 mm projectoren als toeschouwer geplaatst bent, bevind je je ook in het werk. Je bent niet alleen, je staat er niet buiten. Je staat echt tussen het werk, in het werk.
En waarom vond je dat belangrijk inderdaad, om de toeschouwer die rol te geven?
Ja, dat het ook een fysieke ervaring is ergens. Ja.
Dat het niet abstract blijft, dat het geen abstracte theoretische verwijzingen zijn, maar dat je erin zit.
Dat je erin zit, dat je er niet, ja, dat er bijna geen afstand meer is of zo, op een bepaalde manier.
Kwam je dicht bij die ervaring van tijd die je toen voelde door die installatie te maken? Drukt het dat uit één op één wat jou betreft? Of zitten er heel veel vertalingen in en is dat er ver van verwijderd?
Ja, ik was er eigenlijk ook niet per se naar op zoek, maar, of tenminste, ja, ik heb dat wel, ik moet eigenlijk zeggen dat het werk me wat dat betreft misschien is overkomen. Een aantal van de werken die ik daarna gemaakt heb, dus er is nog een ander werk, ook over rouw, die ik had niet zoiets van, ik ga nu dat moment uitdrukken. Maar ik heb denk ik die werken gemaakt bijna als een soort ritueel. om proberen iets vast te leggen of vast te houden. Maar die containen heel veel rouw, maar ik weet niet of ze per se dat precies...
Dat
is natuurlijk zo subjectief. Yeah. Ja, dat is voor iedereen zo anders. Dus het is misschien gewoon hetgene wat ik op dat moment wilde maken. Uh-huh. En wat voor mij klopte, ja.
Dus inderdaad, die beelden die vangen een moment, zoals je bij foto's ook een moment zou willen vangen, zeg maar.
Mm-hmm.
Die videobeelden doen dat ook, eigenlijk mm-hmm. op dezelfde manier. Grip krijgen.
Ja.
Ik moest bij deze installatie denken aan een uitdrukking, volgens mij is het oud-Nederlands ook, maar in ieder geval in de Twents. Als het over overlijden gaat, dan zeggen ze uit de tijd komen, uit de tijd komen.
Ja.
Vond ik een hele mooie,
ja.
uit de structuur van de tijd stappen, als het ware.
Ja, ik denk dat dat ook wel... misschien voor iedereen geldt. Ik bedoel ook voor de overleden, degene die overlijdt. Maar ook voor de mensen die na bestaan.
Even uit het systeem struikelen. Of hoe bedoel je dat?
Ja.
Zodat je even dat dingen niet meer draaien op de manier zoals ze altijd gedaan hebben.
Ja. Ja, dat idee van dagelijkse... Het is niks dagelijks aan. Nee.
Ja.
Ja.
En is dat dan een... Ik zou bijna zeggen systeemfout. Dat je er even uitstruikelt en op een gegeven moment kun je weer mee.
Hmm.
Of beland je in een heel ander tijdsgebied? Hoe denk je daarover na?
Ja, ik denk dat dat ook heel persoonlijk is.
Hoe was het voor jou?
Ik denk dat dat... omdat ik twee ouders zo snel verloor. Ik denk... kan je met 7 weken tussen. Kwam voor mij gewoon op dat moment alles tot stilstand. Ik dacht, nu weet ik het wel even niet meer. Dus dan heb ik ook... op een gegeven moment... door terug te gaan bewegen, door terug te gaan... werken, ook dingen weer terug in beweging te laten komen. Dus dat bedoel ik denk ik ook met dat idee van ritueel. Of ja, bijna het maken van dat werk als een ritueel voelde.
Ja.
En dan kan het, is het ook, ben ik heel blij dat het ook een werk is geworden. Maar dat was niet zo belangrijk op het moment dat ik het maakte.
Nee, snap ik. Dus inderdaad een rituele handeling in de zin ook van... geen idee of dit nut heeft, maar ik doe iets.
Ja, exact. Het gaat eigenlijk niet over wat er uiteindelijk achteraf achterblijft.
Ja.
Het gaat gewoon over het maken of iets doen op dat moment.
Ja.
Of een soort betekenis zoeken in het heden. Ja.
Dat is een mooie manier ook om überhaupt naar fotografie bijvoorbeeld te kijken of naar alles wat je vast wilt leggen. Ik denk dat dat de basis is voor waarom iedereen dat gedaan heeft ooit.
Mm.
Het gevoel, ik wil dit nu vastleggen en op een manier proberen te laten voortbestaan. Voor Fotomuseum Antwerpen heb jij een selectie gemaakt uit hun collectie, een reactie gegeven op.
Mm.
Weergegeven ook in verschillende ruimtelijke installaties. En die titel is No Longer, Not Yet. Wederom een tijdsindicatie dus.
Ja.
He, iets wat er niet meer is, maar ook nog niet is. Van waar die titel, die mooie dubbele titel?
Ja, dat is eigenlijk ook... Dat verwijst eigenlijk gewoon naar het absolute nu. Zo, no longer, not yet. Ah ja, het is nu en nu. En nu, het is altijd voorbij en het is er nog niet. En het is eigenlijk dat.
Ja.
En daarnaast toon ik in de tentoonstelling ook... werk van voor de fotografie. Dus de collectie heeft 4 miljoen... craziness.
Ja.
4 miljoen stukken. Maar dus ook van... onder andere ook een aantal dingen van voor de fotografie. En wat ik ook toon in de tentoonstelling is een... is een camera obscura. Dus een kleine... bijna als een werk aan de muur. Een lens die projecteert. Dus er is ook het absolute nu... Het absolute heden is ook aanwezig. Dus dus wat dat betreft ook de full spectrum. ja.
Het opent met een video-installatie In Their Own Sweet Time. We zien twee lagen beeld. Mm-hmm. Handen in witte conservatorenhandschoentjes. Dat is één laag. En daartussen zwevende oude kleurenfoto's van mensen bijvoorbeeld in hun tuin. Mm-hmm. Verkleed als vlinder tussen de bloemende bloeiende bloemen. Of poserend als een groepje Grieken en Romeinen. Mm-hmm. Wie zijn deze mensen? Wat zijn het voor beelden?
Ja, dat zijn een van de beelden waar ik over verteld werd. Dus die ik nog niet meteen gezien had. Maar is eigenlijk dus autochromen. Dat zijn een van de eerste type kleurbeelden die gemaakt werden. Die heel speciaal proces waarbij ze eigenlijk gemaakt zijn door kleurfilters gemaakt door aardappelzetmeel te tinten. Dus in blauw, groen en rood. En op die manier is eigenlijk heel vroeg, dus niet het allereerste, maar het is bijna het allereerste kleurenproces. Die beelden, dat zijn allemaal glasdia-achtige beelden. Die zijn verschillende formaten, maar op het moment dat die ontstonden, waren die natuurlijk extreem kostbaar. Niet iedereen, het waren echt de elite die dat konden gebruiken. Daarnaast zijn ze onbeschrijfelijk fragiel. Dus daarom zeg ik ook, er werd mij over verteld en het duurde even totdat ik ze te zien kreeg. Maar het is ook zo dat die beelden niet, eigenlijk, ik kon die niet in de tentoonstelling tonen. Ze kunnen eigenlijk niet op zaal, en zeker niet een jaar, want de tentoonstelling loopt een jaar. Ze kunnen eigenlijk niet blootgesteld worden aan het licht, want ze vergaan. Het gaat over het lichtleven van een werk of lichtleven van een fotografie. En deze werken hebben maar een heel kort lichtleven eigenlijk. Maar ze zijn wel heel speciaal en belangrijk. Dus eigenlijk werd mij ik heb geprobeerd in de tentoonstelling dus een selectie werken te maken en zoveel mogelijk originele te tonen. Maar hiervan was eigenlijk vrij snel duidelijk dat gaat eigenlijk niet. En ook werd er vrij snel duidelijk tijdens het spreken over die werken, een van die dingen, dus die fragiliteit van het medium. Dus een fotocollectie bestaat voor het bewaren van dingen voor een toekomst. Mm-hmm. Maar wanneer is die toekomst dan? Wanneer kunnen we die dingen dan zien of zo? Dat was wel een van mijn vragen die vrij snel opkwam.
Wanneer mag het laatste restje leven uit die foto verdwijnen?
Ja.
Wanneer is dat gerechtvaardigd?
Wanneer mogen? Ja, precies. Wat is bewaren voor exact? En welke termijn heeft dat? En wanneer wordt iets wel of niet zichtbaar? En ik zag ook daarbij ook de manier waarop het museum daar ook natuurlijk die ongrijpbaarheid daarmee moet dealen. Dus daar ontstaan eigenlijk ook, daaruit ontstond deze filminstallatie. Dus waarbij je de ene kant zie je de handen van de conservatoren waar ik mee gewerkt heb, met handschoentjes. Dat is één projectie. En de tweede projectie zijn eigenlijk de autochromen die ik, omdat ik ze niet echt kon tonen, dus gefilmd heb. Maar uit de hand. Dus je ziet ze eigenlijk ook een beetje zweven. En tegelijkertijd zie je de handen in de handschoentjes die proberen die ze soort van vasthouden, maar ook niet. Want die ongrijpbaarheid zit heel erg in de constructie en ook de deconstructie van het werk. Want op het moment dat je als toeschouwer jezelf verplaatst door de ruimte, moet je door de projectie, beide kanten. De enige manier om je te verplaatsen door de tentoonstelling is eigenlijk door de projectie heen te lopen, waardoor eigenlijk vervolgens het beeld weer uiteenvalt.
Ja, zoals kijken ook het beeld beschadigd, is jouw aanwezigheid daar onderbreekt die projectie.
Ja, precies.
En daar zit dus de dubbelheid in van een museum dat iets wil bewaren voor de eeuwigheid, maar ook iets wil tonen.
Ja, het is een catch 22.
Ja, en het not yet, wanneer is dat dan?
Ja, precies.
Heb je daar zelf nu een antwoord op? Want je hebt dan intensief aan de tentoonstelling gewerkt.
Mm.
Wanneer is iets de moeite waard om getoond te worden?
Ja, ik heb heel erg natuurlijk gewerkt rond die collectie en ook de, eigenlijk de toegankelijkheid of hoe zien we dingen en wat. Ja, als er een collectie, zo'n grote collectie, is eigenlijk, werd mij vrij snel duidelijk, ook een soort hele grote begraafplaats voor werk. Omdat dingen ook verdwijnen in de collectie. En zeker met fotografie, waarbij er ook heel veel stukken zijn die geen, ja, sowieso ontzettend veel anonieme beelden. Want daar heb ik ook met name heel veel van opgenomen in de tentoonstelling. Dus heel veel stukken waarvan we niet weten, of waarvan het museum niet weet, wie heeft deze beelden gemaakt, wie zijn de mensen op de beelden. En daarnaast ook de beschrijvingen. Dus voor alle beelden, op het moment dat het binnenkomt, krijgt het een nummer. En op een gegeven moment krijgt het ook een beeldbeschrijving. En dat is voor, of dan, en dan uiteindelijk ook een digitaal scan. En dat, die scans, dat is helemaal niet, dat hebben ze helemaal niet voor al die beelden uiteraard. En die beeldbeschrijvingen, die worden gemaakt, ik weet niet precies hoe lang, maar die worden eigenlijk gemaakt al door vrijwilligers. En als je het leest, dan kom je ook, ja. Ik ben op een gegeven moment gaan zoeken, omdat mijn toegang tot dat archief moest via taal. Ik moest eigenlijk, omdat ik niet in dat archief kon gaan, ja, dozen opentrekken. Of het is ook een gekoeld archief. Dingen moeten 10 dagen klimatiseren voordat je ze kan zien. Dus ik kon eigenlijk weinig echt zien. Ik kon niet zeggen, ah, doe mij maar alles van die fotograaf of zo. Dus ik moest eigenlijk bedenken wat ik wilde zien. Het op in taal uitdrukken, in woorden. En dan konden we in de zoekmachine de digitaal, dus de dingen die dan wel gedigitaliseerd waren, of in ieder geval beschreven, kon ik dan de dingen zichtbaar maken voor mezelf, of toegang tegen tot die stukken. En die benoeming, die wordt misschien al 40 of 50 jaar gedaan. Dus daar zit ook
tijdsbeeld in.
Ja, ontzettend tijdsbeeld in. Dus welke woorden worden er gebruikt? Hoe wordt er gespeculeerd? Hoeveel informatie is er? Er zijn onbeschrijfelijk veel dingen ook, ja, die misschien nu al niet meer kloppen. Die je nu misschien al heel anders zou doen. Dus dat was ook voor mij een heel belangrijk en interessant ding. En ook de hoeveelheid anonieme beelden. Dus we hebben in dit digitale archief waren er 14.000 beelden waar geen. En dat digitale archief is dus lang niet alles, een klein stuk. 14.000 beelden waar geen digitaal beeld van was. En ook geen auteur. Dus, en die heb ik dan uiteindelijk bijvoorbeeld, daar heb ik een audiowerk mee gemaakt, waarbij ik dus alle captions heb voorgelezen. Want het, als je een beeld hebt waar bijvoorbeeld alleen de caption is, vrouw met hoed. Ja, wat is de kans dat iemand ooit die foto wil zien eigenlijk?
Ja.
Dus dat, op die manier zag ik ook opeens die collectie als een soort begraafplaats voor beeld.
En een hele hoop eenzame foto's die nooit het licht zullen zien, ja, waarschijnlijk.
Ja, dat. En tegelijkertijd, het andere element waar ik ook heel erg bewust van was, is dat er ook heel veel beelden, zeker in het fotomuseum, helemaal niet gemaakt zijn voor een groot publiek. Die zijn gewoon gemaakt in een privédomein. En die zijn helemaal niet bedoeld om te tonen.
Ja, daar heb je een speciale installatie eigenlijk voor gebouwd.
Ja, dus een van de dingen die ik gedaan heb voor, ik was me vrij snel bewust dat ik in plaats van, toen ik uitgenodigd werd, ja, je kan denken, oh, wat kunnen die beelden of wat kunnen die werken en die foto's in dat archief voor mij betekenen. Maar ik had eigenlijk zoiets van, het moet misschien omdraaien van, welke gesten kan ik doen voor die beelden? En op die manier ben ik eigenlijk heel erg naar gaan kijken. En een van de dingen die ik me realiseerde, of waar, ja, bij fotografie in de lijsten is heel belangrijk. Dat is een vorm van bescherming. Dus dat heeft ook met het lichtleven van werken te maken. Dus er moet gewoon een UV-glas voor. Maar ook, ze worden natuurlijk vast opgehouden of vastgehouden, held door een lijst. En ik ben gaan denken over lijsten. Wat zijn de verschillende manieren waarop een lijst nog iets anders kan doen voor een beeld, behalve beschermen voor tegen UV-licht. En dat heb ik meegenomen in de manier waarop ik naar die, naar mijn selectie ben gaan kijken van wat kan ik aanbieden aan deze stukken. Dus een van de dingen, ik heb iets van 7 fotoboeken, dus albums verzamelingen gekozen. En die toon ik allemaal gesloten. Dus dat zijn eigenlijk bijvoorbeeld lijsten die bijna een soort bakken zijn met kussentjes waar dan de boeken in staan. En ik toon eigenlijk de boeken, de fotoalbums die ontstaan zijn in de privé sfeer en ook niet bedoeld waren per se om in een museum getoond te worden. En daar is bijvoorbeeld, er zit ook bijvoorbeeld een postmortem bij van een kind wat, zeker in de 19e eeuwse fotografie waren er, hadden mensen niet heel veel foto's, zeker aan het begin van de fotografie. Dus was er soms misschien maar één beeld of twee beelden. En die beelden zijn vaak heel precious, speciaal. En nu ook, omdat ik nu ook weet hoe belangrijk dat kan zijn, wist ik ook, dat is niet bedoeld om te tonen per se. Dat
zijn momenten waar we eigenlijk niet bij horen te zijn.
Nee, precies. En dat wilde ik eigenlijk ook aangeven door die manier van foto's niet te tonen eigenlijk.
Ja. Daar zit inderdaad ook een soort, het voyeuristische aspect wordt natuurlijk hier wel echt blootgelegd van mensen die naar een museum gaan en denken omdat ze een paar generaties verder zijn, dat ze recht hebben om die foto's te zien. En je zegt eigenlijk, nee, zo zit het niet.
Mm.
Deze mensen hebben daar niks meer over te zeggen, dus ik neem ze in bescherming en de beelden daarmee ook.
Mm-hmm. Ja, dat kan ik natuurlijk niet voor alles doen. Maar ik wilde wel die gesten doen, om dat ook aan te reiken als idee. Van wij,
Je zou kunnen zeggen dat een second best, of in ieder geval geen toevoeging hebben tot het beeld, maar wel tot de woorden ertoe, heeft ook geleid tot een ander portret. Eentje die één dag zichtbaar gaat zijn bij Gratie Gods, want het is echt ook een heel kwetsbaar werk, hè?
Ja.
Een portret van Guillaume Weber-Chapuis uit 1850, heb ik dat goed? Die is beschreven nu.
Ja, 1850.
In plaats van getoond.
Ja, klopt.
Goeie ingreep.
Ja, dat is een van de vroegste portretten in België gemaakt in de collectie van het FOMU. Voor hen is dat echt een topstuk, zeg maar. Het is ontzettend vervaagd. Het beeld is bijna niet meer zichtbaar. En ik had natuurlijk in relatie tot al die thema's rond ook het idee van het vergaan van beelden voelde ik me ook natuurlijk heel erg aangetrokken tot dit stuk. Maar het was ook wel vrij snel duidelijk dat het museum zoiets had van, nee, dat gaat niet. Of eigenlijk hadden ze zoiets van, ja, tuurlijk kan je het tonen als een reproductie. En ik had zoiets van, dan maak je een kopie van een stuk wat vervolgens ook weer gaat vergaan. Of wat is daar dan, wat is de betekenis van een reproductie van iets wat aan het vergaan is? Ik wil het hebben over dat ding zelf.
Yeah. Maar zij vonden het niet, dit nu niet belangrijk genoeg, blijkbaar.
Nou ja, op de tentoonstelling loopt een jaar, dus het was gewoon geen optie.
Ja.
Het was gewoon geen optie om dit stuk een jaar lang op zaal te tonen. Dus toen zijn we, ben ik, maar ik had er iets van, dat is wel belangrijk, ik wil het echt tonen. Het moet te zien zijn op een gegeven moment. En toen zijn we dus via een heleboel omwegen en gesprekken over wat dat, op welke manier dat dan kon, terechtgekomen op het tonen van dit stuk voor één dag. Dus de tentoonstelling is een jaar. Deze print is één dag te zien. En alle andere dagen is er een beeldbeschrijving. Dus
Op 25 oktober uit mijn hoofd.
Ja, 25 oktober 25.
Als mensen nu getriggerd zijn, dan moeten ze die
dan kunnen ze dan naar FOMU.
Precies.
Maar ik denk dat er ook heel veel mensen dan natuurlijk helemaal niet per se gaan weten dat eigenlijk heel speciaal is dat ze dat werk in het echt kunnen gaan zien.
Ja.
En dus tot die tijd is er dan een tekst die geschreven is door iemand die ook schrijft voor mensen met visual impairment. Dus eigenlijk een beeldbeschrijving die niet speculeert over, of ja, niet dingen aanneemt die we niet zeker weten. Dus eigenlijk meer ruimte laat voor twijfel wat er eigenlijk precies te zien is op dat beeld.
Voor zover we nu inschatten in deze context.
Exact.
Als men 50 jaar later
geschreven. Geschreven is 2025.
Ja, dat is inderdaad interessant. Om dus ook in iets wat toch al oud is, onze eigen perspectief mee te nemen. En dat ook het feit dat tijdelijk is. Daar lopen natuurlijk heel veel tijdslagen door elkaar heen op zo'n manier.
Ja.
Volgens mij is dit de tentoonstelling te zien tot en met 22 februari 2026.
Ja.
Dus nog heel lang.
Ja.
In de brakke grond kunnen we tot en met 13 juli terecht. What Cannot Be Held. Oud Amelisweerd, weet je dat uit je hoofd?
Tot 26 oktober.
Dus op drie plekken kunnen mensen nu werk van je zien. En met al deze verhalen erbij hebben we ook een heel mooie achtergrond.
Ja.
Over al die ideeën hoe je tijd kunt bekijken en behandelen. Dankjewel, fijn dat je er was.
Ja, dankjewel.
Dit was De Laatste Kunst is Lang voor de zomervakantie. De komende weken kun je luisteren naar herhalingen op aanraden van de bestuursleden van Mr. Motley. En begin september zijn we weer terug met nieuwe afleveringen. Dus ik zou zeggen, tot dan en fijne zomer.